Welkom bij Radio Olympus Live. Mijn naam is Roel Fooy en hier wordt je bijgepraat over wat er speelt in alles waar deze community voor staat en wat er leeft. En natuurlijk doen we dat vanuit de aula van Lola Lokaal die, sinds we hier een wel zekere plek hebben, een fantastische hotspot aan het worden is. Gisteren klonk hier nog de fijnzinnige tonen van een orkest dat aan het repeteren was voor de Matthäus Passion, want Pasen komt er ook al aan. We hebben net heerlijk gegeten van onze eigen Michiel Enzo Driessen van Umami. Radio Olympus wordt opgenomen voor een live publiek en die laten zich nu natuurlijk even horen. Mag ik een warm en hartelijk applaus voor Michiel die vanavond voor ons heeft gekookt. Jawel. Woe. Ja, hartstikke leuk jongens. Hey, en welkom nogmaals iedereen hier in de studio en de luisteraars thuis of onderweg. Terwijl de hele wereld in de fik staat, toch even landen en reflecteren samen hier in de voormalige Olympische school. Dat hebben we hard nodig. Vorige maand was er de kick-off van deze reeks van live shows, waarin we een voorproefje kregen en onderzochten wat het nu eigenlijk betekent om in een community te zijn. Everybody wants a village, but no one wants to be a villager. Over hoe je nou eigenlijk samen zo'n community kan dragen. En dit keer gaan we weer de diepte in met onze gasten. Aanleiding om wat dieper in te gaan op waar we nu mee worden geconfronteerd is het boekje Golven van Overvloed van Patrick Willer. En die golven van verandering die worden steeds hoger, steeds talrijker en ingrijpender de komende jaren. En hoe gaan we daarmee om? De film waar we mee beginnen vanavond heet Folktales. En gaat over jongeren die helemaal tot zichzelf komen in de natuur door een jaar lang op pad te gaan met sledehonden. Onze eigen Patrick Schama heeft hem gezien en legt de link tussen de film en het boek van Willer. De film is overigens woensdagavond aanstaande 4 maart te zien hier in lokaal 432 bij de Eiburg Movie Club van Andy Lin. Voor maar €5, dat is geen geld, want hij draait nog in de bioscoop in de Amsterdamse theaters en dan ben je een stuk meer kwijt. En krijg je er geen popcorn en een hele bak gezelligheid bij, dus zorg dat je erbij bent. Met mijn tweede gast, Margot Ruiters van Identity, heeft Lokaal 432 een krachtige injectie gekregen van ideeën en initiatieven. En Margot kan ons alles vertellen over Active Healthy Aging, waarin zij haar master haalde in Groningen. Met mijn derde gast, Alexander Fleck, heb ik het over techniek en communities. Wat moeten we doen in onze strijd tegen techreuzen? En wat kan jij doen om minder consument te worden en je meer bewust te worden in een wereld van data? En we komen uit bij onze enige echte Marjolein Lichthart, coach en trainer van Lokaal 9. En bij haar moeten we echt closure zoeken. Wat kunnen wij nou hier doen om uit de huidige nachtmerrie van versnelling, echte oorlog en constant aanstaan te komen en wat lichter te leven? Patrick Schama van de Kosmische Speeltuin zit hier weer naast mij. Coach en trainer uit Lokaal 9. En ik mag toch inmiddels ook wel zeggen inspirator van deze show. En met hem ga ik het verband leggen tussen de golven van overvloed van Patrick Willer, de kapstok van deze aflevering over hoe te navigeren in deze versnellende tijden. En niet alleen te overleven, maar te floreren. En de film Folktales, jongeren een jaar op pad met sledehonden, waarover ik het in de inleiding al had. Patrick.
Welkom.
Woe, the dude is back. Ik ben blij dat je er weer wil zijn. Hoe gaat ie?
Heel goed.
Ja, hè?
Ja.
Een paar uur geleden zat je nog in een zonnetje volgens mij. Ja. Hey, en die vorige keer bracht jij ook al een film. Mm-hmm. En dat is echt een cultfilm geworden. Hè?
Ja. Want, misschien voor degene die het de vorige keer niet geluisterd hebben.
Ja.
Het is de film Last Viking.
Ja.
En jij hebt hem ook gezien.
Ja,
het is een waanzinnige film. Hij draait nog steeds in de bioscoop, dus als je hem nog niet gezien hebt, ga hem zeker zien.
Ja.
En het is wel een hele andere film dan waar we het vanavond over gaan hebben.
Ja, zeker. Maar hij ging ook over mentaal welzijn. Ja, en wat we daar allemaal wel in pikken en wat niet. Ja. Nu overvloed, golven van overvloed. Pat, jij zocht een boek uit van Patrick.
Patrick,
een ja. andere Patrick.
Ik onderbreek je gewoon eventjes. Waarom ik eigenlijk die golven, eigenlijk de golven van overvloed mij zo aanspraken. Eén, vanwege de golven. En twee, natuurlijk vanwege het overvloed.
Ja.
Je hoeft maar de nieuws eigenlijk het volgende van de afgelopen tijd. Je wordt overspoeld met wat er natuurlijk in de wereld gebeurt.
Ja.
En tegelijkertijd ook ondanks wat er in de wereld gebeurt, komt er al sowieso wel heel veel op ons af. En hoe ga je daarmee om? En dat is eigenlijk wat in dit boek eigenlijk gezegd wordt van de golven van overvloed. Je kan proberen om het onder controle te houden, maar dan ga je letterlijk en figuurlijk onderuit.
Ja.
Maar je kan er ook op een andere manier mee omgaan. En dat is, als ik de link leg naar de folktales, dan merk je jonge jongeren die eigenlijk in het begin ontzettend bijna verslaafd aan hun mobiel zitten, maar ook overprikkeld raken. Mm. Op een gegeven moment teruggaan naar de natuur en dan ook voelen van, maar wat is nou in wezen mijn natuur? En hoe kom je weer terug op het spoor in plaats van eigenlijk meer, soms ook minder?
Ja, want dan weer terug even naar het boek, want dat is dan wel magisch gelijk op. Mm-hmm. In Golven van Overvloed beschrijft hij overvloed als iets cyclisch. Hè? Dus als water dat komt en gaat.
Ja.
Zit dat ook een beetje in de film?
In wezen wel. In de film zie je dat letterlijk de jongeren, ik zal niet al te veel spoilen voor woensdag, maar in ieder geval dat jongeren eigenlijk letterlijk aanspoelen. Je ziet met waar ze allemaal mee met een vol hoofd letterlijk aankomen en nog heel erg bezig zijn met van welke kleren heb ik aan en zal het allemaal wel goed gaan en hoe kom ik over. Het mooie is dat ze inderdaad dan ook eigenlijk gespiegeld worden door de honden in wezen. Namelijk, er zijn sledehonden, niet alleen huskies, maar ook andere honden. En in wezen, wat een van de begeleiders daar van de school ook zegt, want het is een school waar ze een jaar lang eigenlijk bij zitten, zeggen van eigenlijk iedereen denkt dat het om de honden gaat, maar het gaat eigenlijk helemaal niet om de honden. De honden zijn meer een methodiek om eigenlijk zo een spiegel te krijgen dat je gewoon, je bent altijd welkom. Een hond voelt aan je. Als hij blij is, gaat hij met je op pad. Sommigen hebben zelfs verlegen honden hebben ze erbij zitten.
Ja.
Zodat ook verlegen jongeren makkelijker met een verlegen hond bijvoorbeeld zich weer kunnen verbinden.
Mm-hmm. En overigens, jij bent therapeut. Mm-hmm. En hoe zie jij dat mensen proberen hun leven zeg maar onder controle te krijgen? Want dat is ook wat zowel bij de jongeren als bij volwassenen, wat je heel erg veel ziet. Ja. Waar zie je mensen vastlopen?
Nou ja, wat mij gewoon opvalt, dat steeds jonger mensen met een burn-out uitvallen.
En,
ik denk ook, als ik gewoon zie, er komt zoveel op mensen af. Dus binnenkomen bij mij ook, dan merk ik van de veelheid. Letterlijk mensen, ik ben iemand die veel praat, maar ik heb mensen die nog 10 keer zoveel praten. En bijna eigenlijk niet meer uit de woorden, omdat ze eigenlijk zoveel te vertellen hebben. Mm-hmm. Soms in het begin is het natuurlijk om mensen gewoon, laat maar een verhaal doen. Maar op een gegeven moment zit er iets meer achter. Soms heb je ook zoveel rollen waar je in wil voldoen. En niemand wil maar voor een 7 gaan, bijna iedereen wil voor een 9 of eigenlijk een 10 gaan. En die ballen zijn niet allemaal omhoog te houden. En dan merk je dat mensen wat kunnen landen, wat meer kunnen zakken, dat er dan wat meer de ontspanning en die rust komt. En dat merk je dus in die film Folktales ook. Als ze eindelijk kunnen landen, letterlijk in de echt ook in de sneeuw. Ze donderen gewoon van die sleden gewoon af. Nee, boom, nou ja, dan ben je wel letterlijk geland.
Ja.
En hoe dan krabbelen, moet je weer opkrabbelen. En hoe krabbel je dan weer op? En heb je dan gefaald of heb je geoefend in met een slede? En dat je, als je te hard de bocht omgaat, dat je er ook uitvliegt.
En nog even terug naar die sledehonden dan. Want daar worden ze, in de film worden zij bijna een soort van therapeuten.
Ja, klopt.
Direct spiegelen.
Ja.
Zonder oordeel. Wat kunnen wij eigenlijk leren van dieren?
Nou ja, kijk, het mooie is. Kijk, je zegt het
of van de natuur.
Ja, nou, het mooie is natuurlijk zeker die honden, maar ook de natuur spiegelt letterlijk. Je hoeft maar in een water te je kijkt. Mm. En het ligt aan hoe troebel het water is, hoe meer troebel het terugkomt. En zo is het tussen ons mensen ook. Het is natuurlijk best lastig om zonder oordeel, zeker als je iemand nog nooit kent, of juist als je iemand verhalen hebt gehoord van allerlei mensen, dan kan er opeens iets tussen komen te staan. Dat je eigenlijk niet meer echt met iemand in contact bent. En dat werd ook eigenlijk innerlijk. Dat als je zelf naar jezelf kijkt met allerlei brillen, kan je eigenlijk niet meer zo heel, misschien ook oordeelloos en mild naar jezelf kijken. Ja. En dan wordt het al een stuk ingewikkelder.
Ja. Jij zei maar ook ergens, want we hebben het hier ook even over gehad. Ja. En sowieso over het boek waar je ook, trouwens, dat is jouw inbreng, dat mag best even gezegd worden, dames en heren. Zuivere feedback geven is iets anders dan radicale eerlijkheid. Klonk echt heel diep, maar wat bedoel je daarmee?
Nou ja, kijk, iemand, ik heb met mensen, ja, maar ik ben radicaal eerlijk. En wat ik eigenlijk bijna vind, persoonlijk, is dat als mensen vaak heel radicaal eerlijk zijn, is het soms het idee van, ik vind van alles over je en dat donder ik, gewoon, ja, dat gooi ik over je heen. En dan is diegene heel radicaal eerlijk geweest, maar ik denk, wat keeper je dan over iemand heen? Ben je eigenlijk niet allerlei shit die jij eigenlijk vindt? Ja. En dan zal een ander dan zeggen, ja, maar dat wil ik niet. Yo, maar dat is echt wat anders dan zuivere feedback geven.
Overigens moet ik daarbij altijd denken aan de frase die mensen dan hebben als ze iets gaan zeggen wat helemaal niet zo leuk is. Dan zeggen mensen tegenwoordig tegen elkaar, als ik heel eerlijk ben, en als dat komt, dan kap ik tegenwoordig ook vaak af. Zeg, nee, doe maar niet eerlijk. Lieg maar. Maar ja, maar dat is een heel ander verhaal.
Of zoiets met alle respect. Hè? En dan weet je al, dan moet je alvast gaan duiken. Want dan weet je dat het waarschijnlijk zonder respect...
Nee, precies. Ja, die weet, meestal die komt weet er dan bagger. Ja. Hey, die folktales, daar worden die jongeren, ze worden eerst eigenlijk heel onrustig, want ze hebben geen telefoon meer. En, oh my god, weet je wel. En dan is dat ontwennen is bijna afkicken. Dus wat gebeurt er eigenlijk, want jij hebt zeg maar doorgestudeerd. Mm-hmm. Wat gebeurt er eigenlijk psychologisch als we vertragen? En hoe kun jij mensen dan, want je hebt het over als mensen wat vertraagt, maar hoe kun jij die mensen eigenlijk door die eerste laag van onrust heen helpen?
Het begint dus eigenlijk het eerste van soms even toch maar, noem het als je natuurlijk een stoomketel, je moet eerst stoom afblazen. Dus eerst helpt het toch om eerst die stoom af te blazen. En dan merk je zelf dat mensen daarna ook eigenlijk gewoon een klein beetje ook rustiger worden. Want er zit zoveel in, maar daarna is het ook even van, joh, ga maar eens rustig zitten. Wat voel je? Want het is vaak, zit helemaal hier, de ademhaling zit helemaal hier. En pas als je daar wat meer, letterlijk, doen we uit de beweging, of wat meer gaat, naar beneden gaat, dan land je meer. Dan land je letterlijk ook meer in je lijf. Ja. En dan pas begint soms pas het voelen. Ja. Maar goed, sommige mensen vinden het ook heel eng om te gaan voelen wat er eigenlijk gevoeld wil worden.
Maar we leven dus nu in een wereld vol onrust en oorlog. Mm-hmm. Hè? En sinds een paar dagen is echt really the shit was hitting the fan. Mm-hmm. In het Midden-Oosten nu, hoe kun je daar nou in slagen? Gewoon, denk ook toch minder nieuws kijken uiteindelijk dan, toch?
Dat kan. Je kan zeggen, van je kan kiezen van, weet je, ik sluit mijn ogen, maar dat denk ik ook een beetje aan de aapjes van horen zien. En
nee, dat is zeker.
Hè, dat je kan zeggen van, weet je, ik neem minder tot me. Ik heb daar wel over nagedacht voor deze uitzending. Ik wil eigenlijk een soort oefening met de mensen doen die hier.
Wil je dat nu doen?
Die wil ik nu doen.
Gaan we gewoon meteen doen.
De oefening nu doen. Iedereen zit al. De luisteraars die het ook horen. Als je niet zit is ook oké. Okay, maar dan wordt het laatste deel wat lastiger. Deze oefening ga ik proberen in 1,5 minuut te doen. Wat je eigenlijk als je zit. Je mag je open ogen dicht doen. Of je mag je ogen ook open houden. Wat je als eerste doet. Voel is waar zit je op dit moment met je billen. Hoe zitten je billen? Je hoeft er helemaal niks aan te veranderen, maar gewoon puur voelen, waar zitten die billen nou? Voel je zitbotjes. En als je dan die billen gevoeld hebt, als je dan heel langzaam naar beneden gaat, dan voel je ga met je aandacht naar je benen, de bovenkant van je benen. Dan langzaam naar je knieholtes. Klein beetje met je aandacht naar je kuiten. nog een beetje zakken. En dan richting je voeten. En je hoeft helemaal niks te veranderen. Je mag alleen gewoon observeren. Wat voel je daar? Wat is er? En als je dan bij je voeten bent aanbeland. Dan voelt van oké, hoe staan die voeten dan? Wat voel je onder je voeten? En ik laat bewust even een stilte vallen. Want dan merk je vast ook wel dat er iets met je gebeurt als ik niks zeg. Maar als je dan weer terug bij die voeten gaat. Stel je dan voor dat vanuit het midden van je voeten wortels naar beneden gaan. En dat is misschien voor de mensen hier een beetje vreemd omdat er allemaal beton onder je voeten zit. Maar dat kan gewoon. Gewoon wortels die je helemaal door het beton naar beneden laat gaan. En laat ze nog maar meer naar beneden gaan tot ze helemaal door het gebouw, begane grond, helemaal in de aarde terechtkomen. En laat ze daar maar eventjes helemaal lekker wortelen. En ik heb niet de hele uitzending, dus moeten we helaas alweer terug. Dus we gaan langzaam weer met de wortels weer terug naar je voeten. En een beetje van je voeten weer langzaam weer naar je benen toe. Je knieholtes. En weer terug naar je billen, je zitbotjes. En als je je ogen gesloten hebt, mag je ze weer open doen. En dan zit je hier weer bij lokaal 432 of waar de luisteraar ook is. Het leuke van dit was natuurlijk even heel snel, kort door de bocht. Maar wat ik mee wil geven, deze oefening kan je eigenlijk altijd doen. Dus als stel je hebt een waanzinnig drukke vergadering gehad, of je zit op een feest waar je denkt, jezus, hoe lang duurt dit feest? Je kan dan zeggen, ik ga even naar de wc toe. Je gaat op de wc zitten en dan doe je gewoon deze oefening. En ik kan je zeggen, ik weet zeker, daarna kom je heel anders weer op het feest of je gaat weg. Dat kan natuurlijk ook. Dan wat we ook zeggen, weet je overprikkeling, je kan natuurlijk heel veel dingen, je kan natuurlijk kiezen van blijf je, ga je weg of kan je er iets aan veranderen? Die drie opties heb je eigenlijk altijd.
Mm-hmm. Nou, ontzettend bedankt, Patrick. En ik denk dat we allemaal weten nu hoe we dit kunnen tackelen. En in ieder geval voor de rust in jezelf te vinden. En mochten we nog problemen blijven houden, dan kunnen we bij jou terecht. Patrick Schama van de Kosmische Speeltuin, dames en heren. Fijn dat je er was. Margot Ruiters, onze tweede gast van vanavond, woont al 22 jaar op Eiburg. Ze is 67, zou je niet zeggen, en is naar eigen zeggen op weg naar de 100. En waarom zegt ze dat? Ze haalde haar master in Groningen in Active Healthy Aging. En gaat ons daarover en vooral ook over identity en Eiburg doe je mee, waar zij de initiatiefneemster van is, alles over vertellen. Margot, welkom hier aan tafel.
Dankjewel.
Eindelijk zitten we hier.
Ja.
Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Want wij hebben elkaar nu een paar keer gesproken en gezien. En het had best wel wat voeten in de aarde. Maar we made it.
Yes.
Ja, toch?
Zeker.
Jij woont al 22 jaar op Eiburg. En wat heb jij in die tijd zien ontstaan hier aan laten we zeggen, community en waar we nu zijn?
Ja, het is vanuit niks, vanuit zand en een paar huizen en alles à l'improvise, een supermarkt in een tent en nog geen trottoirs en weet ik wat, is dat gegroeid. En dat vind ik wel super, super gaaf ook om dat gezien te hebben.
Ja, daar waren wij ook bij trouwens. En ja. Ik moet er heel even meteen. Er stond dus een tent en daar zat een supermarkt in, inderdaad. Maar die had niet zoveel. En ik moet altijd denken aan wat je vroeger had bij de Dik voor Mekaar show. Daar had je ook een man die had een supermarkt. En dan ging Dik voor Mekaar. Dik, die ging dan naar de supermarkt. En dan zei die van nou, doet u mij maar een pak vla. Zei die, ja, wat voor vla? Vanille vla, hopjes vla, aardbeien vla, wat voor vla? Ja, ik weet het niet, doet het mij maar vanille vla. Die hebben we niet. Nou ja, zo ging dat dan nog een half uur door, want de Dik voor Mekaar show was echt van dik hout. Maar dat was ook het enige wat er was op dat moment. Niet alleen de metafoor van de supermarkt, maar ook in media was dat zo. En hier hadden we natuurlijk wel veel meer. Maar nu we hier zijn, wat hebben we nu in deze fase eigenlijk nodig?
Nou, ik merk dat door de Eiburg best wel gegroeid is. Er wonen nu toch zo'n kleine 22.000 mensen. En je merkt dat eigenlijk, dat hoor je ook van mensen die hier begonnen zijn met wonen. Die zeiden van ja, we kenden elkaar. We vierden als een huis weer afgebouwd was. We hadden allerlei evenementen met elkaar. En dat is een beetje weggezakt, omdat het wat anoniemer is geworden. Het is groot. En je komt ook niet meer in alle straten en buurtjes. Je ziet ook dat mensen vaak een vaste route lopen. Zo ga ik altijd naar de winkel, of zo ga ik altijd het park in, of zo ga ik naar het water. En dus ik vind dat er ook heel veel verborgen schatten op Eiburg zijn. Die je echt bewust moet opzoeken om eens anders te lopen.
Ja.
Wat is daar allemaal?
Ja. Nou, haalde jij jouw master in Active Healthy Aging in Groningen? Als oudste student van je opleiding.
Ja.
Wat ging het ook nog? Was je daar nog de oudste? Wat leerde je daar over ouder worden dat ons allemaal aangaat?
Nou, het was niet per se dat iedereen met hetzelfde thema bezig was. Er waren heel veel jonge studenten die werkten in ziekenhuizen, die waren fysiotherapeut of hadden allerlei medische beroepen. Dus iedereen had ook een beetje zo zijn eigen doel met die opleiding. Maar ik had er heel bewust voor gekozen, omdat ik dacht, nou, als ik ooit met pensioen ga, wat ik eigenlijk niet van plan was, maar ja, op een gegeven moment ga je wel een keer stoppen. Ik denk, nou, dan wil ik iets anders gaan doen wat nuttig is. En ouderen hebben me eigenlijk altijd geïnteresseerd. Dat is wel bijzonder, want heel veel mensen zeggen, ja, ik vind de jeugd alleen maar leuk. Maar zodra het ouder wordt, dan vind ik het niet meer boeiend. En ik heb dat eigenlijk van kinds af aan heel interessant gevonden. Om voor mij zijn dat de mensen die heel veel hebben meegemaakt, heel veel nieuwe ontwikkelingen hebben zien komen. Dus ik ben ook gewoon echt oprecht geïnteresseerd. Mm-hmm. Maar goed, die studie ben ik gaan doen, omdat ik dacht, dan heb ik weer nieuwe inspiratie. Want als ik iets wil gaan opzetten, als ik met pensioen ga, en dat heb ik mezelf gestuurd 1,5 jaar geleden, dan wil ik ook een beetje nagedacht hebben over hoe ga ik, waar gaat het over? Wat is dan ouder worden? En daardoor ben ik veel gaan lezen over het thema, ook over de nieuwe ouderen. En dat we allemaal, 20 jaar extra krijgen. Hè. Vroeger was je op je 60ste echt wel redelijk uitgewerkt, uitgeblust. Ja, want kijk, nu zijn mensen op hun 60ste, bij wijze van spreken, wat vroeger iemand met 40, 35 jaar was, qua energie en ook hoe ze nog in het leven staan. Dus ik vond dat heel interessant, want ik dacht, wat gaan die mensen nou allemaal doen? Ze kunnen toch niet de hele tijd met een camper de wereld over en alleen maar elke dag is zondag. Dus ik was me daar echt persoonlijk ook aan het afvragen. Ook omdat ik dacht, het lijkt me helemaal niet leuk om niks meer te betekenen of niks meer te doen. En een onderdeel van de studie was ook een innovatie doen. En echt kijken van hoe kan je in je eigen leefomgeving iets opzetten. En dat wilde ik niet in Groningen doen, want ik denk, daar woon ik niet, daar leef ik niet. Dus ik ga dat hier op Eiburg doen.
Ja, dat heb ik gedaan.
Eiburg doe je mee geworden eigenlijk.
Ja, Eiburg doe je mee en ja. Identity eigenlijk, twee
identity,
dingen.
Identity is ook een project, maar Eiburg doe je mee was het eerste waar ik mee begonnen ben. Omdat ik ook vond dat dit eiland, nog steeds eigenlijk, als ik mensen spreek, dan hebben ze toch een soort vertekend beeld over de bevolking op dit eiland. Mm-hmm. Want je moet je voorstellen dat die mensen die tent nog mee hebben gemaakt van zojuist met die supermarkt, die wonen hier ook al 22 jaar. En die hadden toen kleine kinderen, een Blue Band gezinnetje, jongetje, meisje en allemaal in een, het was allemaal nog op de wipkippen en de speeltuintjes. En inmiddels zijn dat gewoon hangjongeren of ze zijn al de deur uit. En die mensen hebben nu ook allemaal meer tijd, meer ruimte in hun agenda om te zeggen, oké, die kinderen die zijn volwassen, die doen hun eigen dingen, maar wat is er voor mij hier te beleven op Eiburg? En dat vond ik wel redelijk bloedarmoede.
Ja.
Want ik dacht van, ja. Ja, je kan met de tram naar de stad, maar hier was eigenlijk heel weinig.
Ja.
En dat mag wat mij betreft veel meer zijn, omdat ik denk dat, en dat leerde ik ook in die studie, eigenlijk gezond oud worden is niet alleen dat je geen gebreken krijgt, een pijnlijke knie of een heup. Dat is maar één dimensie van je leven. Je sociale dimensies, je zingeving, je mentale gezondheid is minstens zo belangrijk. En mm-hmm. Ik vond heel interessant dat we daar veel ook theorie over kregen. Er is zelfs, ik vond het wel bijzonder dat ook de theorie van Machteld Huber, dat is een huisarts die eigenlijk zich gericht heeft op positieve gezondheid. Die zei in mijn praktijk, als iemand komt, ja natuurlijk moet ik naar die schouder kijken of die pijnlijke knie. Maar ik moet misschien ook eens vragen, heb je vandaag al met iemand gepraat? En hoe zit je in je vel? En heb je nog een doel in je leven? En ken je nog mensen? En dat soort vragen. Dus die pakte veel meer dimensies waarmee het geen ziektezorg, maar gezondheidszorg wordt. Hè? Want dat is ook een verschil van visie die de medische wetenschap is heel erg bezig met, ja, met ziektezorg. Maar heel weinig met preventie en mensen fit en happy en op allerlei fronten gezond te houden.
Ja.
Dus dat is wel wat ik heel boeiend vond.
Wat zou je nou heel concreet kunnen zeggen van, nou, iemand voelt zich alleen. Wat kan iemand concreet doen om weer mee te bewegen?
Ja, het is wel belangrijk dat mensen de deur uitgaan.
Ja.
En dat je ze daartoe kan verleiden in ieder geval.
Ja.
Maar het helpt al als iemand zegt, hey, ik ga ook wandelen, ga je mee? Of ik ga naar die mooie film. Je hebt net een paar films aangeprezen en gezegd van, hey, daar kan je alleen naartoe gaan. Of met je partner, als je die nog hebt. Maar ik heb een partner die lang niet alles wat ik leuk vind ook doet. Dus dan zoek ik andere mensen op.
Ja.
En als je dus meer het gevoel hebt, ik hoef dat niet alleen te doen. Je krijgt ook leuke gesprekken. Je leert mensen anders kennen. Dan ontstaan er ook weer vriendschappen en bekenden. Nieuwe bekenden die je niet meer in je werk per se of aan het schoolplein opdoet. Of bij de sportvereniging waar je je kinderen naartoe brengt. Maar die gewoon wel hier op eigen grond lopen. En die ook vaak fascinerende dingen gedaan hebben. Als ik met mensen nu vaak in een wandelgroepje praat van wat heb je eigenlijk gedaan toen je werkte? Ja, ik organiseerde bij de AI, bij het filmcentrum, organiseerde ik grote events. Of ik heb filmgroepen opgericht. Of ik weet ik het wat. En dan denk ik, moet je eens kijken wat een mooi talent. En waarom schrijven we dat af? Waarom gebruiken we dat niet?
Ja. Zeg, jij hebt met Identity, dat is overigens een collectief van mensen.
Ja.
Hoeveel mensen zitten daarbij?
Er zitten nu een groepje van 7 mensen in. Die allemaal zeggen, wij vinden het eigenlijk heel leuk om iets te doen met het unieke van waar wij wonen en leven.
Mm-hmm.
Want je moet het toch kleinschalig doen. Hè? Heel Amsterdam is te groot. Dus wat je ziet is dat in Amsterdam ook heel veel buurten zijn die echt een eigen identiteit hebben. En toen Amsterdam 57 jaar vierde, hadden wij een groepje die met elkaar praatte en brainstormde van hey, hoe leuk zou het zijn. En goed ook, want we bestaan binnenkort 25 jaar. Om over Eiburg eens na te denken. Wat maakt ons uniek? Wat is hier bijzonder? Wat typeert misschien wel de mensen? Waarom zijn ze hier ook komen wonen? Dus ook die pioniers waar we het net over hadden, van helemaal het begin. Maar ook de mensen die hier nieuw komen. Hè? Wat vinden zij hier? En we hebben daar ook een paar keer al sessies over gedaan met bewoners. En dan zeggen ze ook van ja, weet je, de wolken, het zand, de natuur. Maar ook de eigen wijsheid met lange ei van Eiburgers. Hè? Die toch, je zit heel veel ondernemerschap, hele toch wel weer andere mensen dan je in de pijp tegenkomt. Of op de Wallen, of op Java-eiland, of weet ik wat. Dit is toch een aparte groep.
Zeker weten.
Ja.
Nou, even toch teruggrijpen naar het hoofdthema van vanavond. Ja. Golven van overvloed. Als jij nou kijkt naar Eiburg, waar zie jij die op dit moment zo'n golf van overvloed ontstaan? Hè? Er gebeurt hier heel veel, er wordt heel veel gebouwd.
Ja.
Er zijn ook dingen die stuurde jij nog door. Projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt, waardoor alles weer gaat veranderen.
Ja.
Hoe gaan we dat doen?
Nou, kijk, we gaan weer naar een nieuwe groeifase. Dus er komt bijna een verdubbeling van Eiburg aan. En wat we proberen eigenlijk is toch weer competenties bij elkaar te brengen. Dus mensen weer opnieuw eigenlijk energie te geven van, wat kunnen wij nou samen doen? Kunnen we geen eigen festival doen? Kunnen we geen eigen rondleidingen op dat eiland doen van wat hier zo bijzonder is? Kunnen we niet eigen kunstwerken ook in de openbare ruimte doen? Nou, dat soort dingen. Want pioniers, eigenlijk zijn mensen per definitie die hier naartoe zijn getrokken, zijn toch wel mensen die iets anders zoeken dan de gebruikelijke Vinex-wijk.
Mm-hmm.
En, want ze hebben toch een beetje avontuur. Hè? En dat zie je ook terug in hun profiel. En eigenlijk moeten we dat aanboren om samen weer nieuwe dingen te gaan doen. En dat is hier in lokaal 432 vind ik ook. Dat je ziet dat elkaar kruisbestuift. Dat er in een paar maanden tijd is, bruist het gewoon. Het is één grote champagnebubbel hier.
Nou, met jou erbij bruist het zeker nog meer. Mag ik een hartelijk applaus voor Margot Ruiters, dames en heren. Mijn derde gast is Alex Fleck, samen met Maatje Ricardo hier te vinden in lokaal 432. En hun focus is technologie. Hoe kunnen we als villagers hier in lokaal 432 minder consument worden en meer bewust over hoe we omgaan met technologie, software en hardware? Dat is de focus van dit gesprek. Ik ben heel blij dat hij er is. Alex.
Hello.
Welcome to the studio.
It's good to be here. Thank you.
Hey, Alex, at Lokaal 432, you and Ricardo are building a space around repair, reuse, Linux, open systems, and community learning. How does repairing an old laptop connect to something much bigger like digital sovereignty and reclaiming agency in a world dominated by big tech? Quite a mouthful, but...
I think the best example is one everyone has in their pocket. So there's five or six companies that make these. There's even less that make the software for it. And basically, if you can repair an old laptop and understand sort of the interface underneath and have some control over that, then it's more literal agency than you'd expect, actually.
Uh-huh.
You know that it's yours and the software is something you can do yourself.
Yeah. So you take a couple of steps back, or quite some steps back, and... You know, you give people some grounding in what they're actually using, which is so tremendously complicated now that will unlock something like, hey, I don't need to panic. Beneath it.
The argument I have is that I think it's not that complicated that you couldn't show people more of it, what's happening underneath the surface of these, to teach them more about how it works and what's there and actually how it shapes behavior.
Mm-hmm.
So some of the theory behind it is that, anything that's this popular that everyone's using all the time is obviously going to influence their behavior. We see it in students at school. We see it everywhere. The way we sort of spend time in community and don't spend time in community. I was speaking with someone here, actually, Judith.
Mm-hmm.
She was talking about how it's actually detrimental to her artistic community sometimes that the phone draws everyone away. That it's something that they're focused on in this way.
Right.
So if you can show people alternative means or ways of interacting with computers, of using technology, and it's not like these visions don't exist and they weren't in history as well, right? It's totally, for example, there's something called ubiquitous computing, which people may have heard of. And it's just this idea that computing is all around us and has been for the last 25 years. There's computing devices everywhere, screens everywhere, processors everywhere. But there's other visions for how this could have gone. Rather than my phone with my data and my sort of software, it could have been that there was a tablet on the sort of table here that we were all using. Mm-hmm. You just leave it here.
Mm-hmm.
It's a speculative alternative vision of what this could have been. And with your own technology and sort of idea of how the technology works, you can do that for yourself. You can show people what alternative would look like.
And would it be doable to... actually build communities around that, so that you're sort of like protected together?
There's some planning. I've gone to a couple of local events where their co-ops will investigate how to integrate technology into their buildings, for example, in Amsterdam. I wish I remember the name of exactly the one, but I went to a talk, and they were there as well, and I talked to them about what they were interested in.
Mm-hmm.
Like, how do you want to have technology together? Are you going to have sort of a local connection? Is there going to be a terminal in the other room for everyone to use or share photos or do something like this in a local way that's normally done now through what we call the cloud, which is just servers somewhere else.
Right.
Still environmentally not so good, but a nice word for it.
Yeah. Now I'm going sort of fast forward, but we're really, really at this moment in a pivotal moment where technology companies are deeply entangled with geopolitics. Yeah? Even the last few days, new news came in concerning the chatbots that we're all using. Anthropic, that's the company that's zooming around right now, because everybody's using ChatGPT, but that seems to be like a total, drenched in American politics kind of company. Mm-hmm. A lot of money was donated and all that stuff that's coming out. And the CEO of Anthropic, he's sort of like seen as a hero right now because he wants to protect data of citizens and say, hey, we're not going to pass that through to you guys, and he's really seen as a hero in that. Should we all stop using ChatGPT and Claude?
There's lots of different models, and I think the sort of future of this market is going to be that they're sort of all very similarly doing a similar thing. So using one or another, I think, matters very little at this point. Instead, you should consider whether you're happy with everything you sort of say to an AI model that's sort of hosted by a big company like this being part of the training data, just to say it learning from the experience of talking to you. And there are ways that researchers have figured out to trick the model into giving it information or to giving the user information, that someone else's information, specific information they may not have wanted to leave in there. I wouldn't be so paranoid about that, but the thing that gets me is that it doesn't have to be this way either. All the features you use when you talk to ChatGPT, the way that it sort of wants to sort of please you, it's a bit sycophantic. It's always telling you your ideas are good. That's not necessary for the technology to work. There can be a version of it that is more transparent, that basically tells you when it's unsure of an answer.
Mm-hmm.
And there are researchers and other people sort of investigating what that could look like, responsible and ethical AI use.
Yeah.
That's sort of separate from the corporate model that sort of sells you on using ChatGPT and subscribing to it. It's a bit different. It's just like any technology when a corporation has to use it basically to sell something.
Mm-hmm.
It can be different than the version you create for yourself or your friends or your community.
Mm-hmm. Yeah. A start would be that there is a disclaimer that says on your screen, this is an artificial form of intelligence, and I'm not a human being.
Sure, yeah, that could be a good start. I think there's also just lots of discussion about what an artificial intelligence could mean as well. I think it's a misnomer in the first place. The technology behind what a chatbot does, what ChatGPT does, is not intelligent in the way that we think of intelligence, like you can reason and sort of piece ideas together. Instead, it's a statistical model behind there that's sort of figuring out what the next best thing is to say to you based on the question you asked and the data it knows. It's a way of sort of statistically betting on what could happen next. And it has so much data, the magic trick of it is it's so much data that it gets the answer right, and people are happy to see that, right? But if you pick a topic it doesn't understand, it's not going to learn by you talking about your life to it, for example, necessarily. It's not going to have anything new to add in that conversation, necessarily.
Yeah. Mm-hmm. So,
does that answer the question? I don't know where we started with that.
No. It's sort of like a mind-boggling. How is it possible for us to cultivate technological literacy that is critical but not
paranoid?
Paranoid, that's the right word.
Yeah. I mean, the thing to think of is I use Gmail, and it's reading my emails, and it's reading all of your emails if you use it too, but I still use it. It's convenient. It's something I've been using for a long time. I understand the benefits of having it be sort of quick, connecting me and my friends. It's not that these are evil technologies necessarily, or even that the implementation is. It's that you get to... I'd rather there be more transparency about the handshake you're making when you suggest using it, right? It's like the picture of what they're using my data for is not necessarily clear to me and anyone, because that's by design a bit. So I would want that to be sort of clear, and you can start there. But yeah, no technology on its own. It's the people sort of using it. There's nothing wrong with LLMs. There's nothing wrong with using them to ask questions and help you with work.
No.
In fact, it can be really helpful and useful for structuring things, especially if you already know what you're doing. If you're designing, or not designing, but say you're writing something you've written 1,000 times before, creating the structure of it with AI, and you know to check this automatically, that's totally viable. My partner is a professor at UFA, and she uses it to create realistic-sounding wrong exam questions.
Yeah, she's here with us this evening.
It's a great idea, I think, because it's great at sounding authoritative and then being entirely wrong. So that's a good application.
Yeah.
In terms of local community use of AI, Ricardo is working on this carefully, but you can do some of the bigger models now on your home devices. And you can use it in however way you want. You can make it more transparent. You can sort of tweak the parameters to the point where it can feel like something that's a reasonable alternative if you're not happy with the version that you use with ChatGPT.
Mm-hmm.
And if you're unwilling to give your data, because that's the exchange in some ways, right? You do pay a subscription, but you know part of the terms of service is always the data.
Mm-hmm. So at this moment, tangible action: install Linux, attend a repair cafe,
sure.
Audit apps, host a conversation. There's lots to do and there's lots to discover. We could talk on for hours, but this gave us a nice taste of what you're working on. And I hope people will find the way to you and Ricardo in the coming period.
That'd be great, yeah.
Yeah.
I can share after this with, I guess, some of the notes for the podcast as well, and then in the locale chat, we have a survey, and I want to know what you care about in terms of technology, the things that are pain points for you, the things that you think could be easier or done differently, and then I, at least, maybe can help you find that solution. I think that's a better way to start than with what I know, necessarily, because it's new to me as well to have community technology this way.
Yeah.
So I want to find out what it is together, I guess.
Yeah.
As far as tangible things we're going to be doing, yes, an idea of a repair cafe where it's not necessarily that we repair things there, but you come with a question or something that's going wrong, perhaps with your phone or laptop, or you have an old phone or laptop and you're not sure what's compatible with it any longer, and we can help you figure out what to do with that. Some very sort of applied things are Windows 10 is ending.
Mm-hmm.
And basically it's going end of life and they're not going to have the security for it any longer. So if you have a computer that has Windows 10 and can't upgrade to Windows 11 and that's what you're comfortable with, then we can find you a Linux solution that's as close to Windows as we can make it, basically. That's an idea.
There's a lot of value in there. So thanks very much for showing up here in the show, Alex Fleck.
Yeah.
And we hope to be seeing you lots more.
I'll be around. Thanks.
Okay. Ciao, ciao. En dan nu uit lokaal 9, wat op zichzelf al klinkt als een geheime afdeling van een universum waar alles net iets lichter wordt, verwelkomen we Marjolein Lichthart, coach, trainer, begeleider van volwassenen en jongeren die vastlopen in leven, school of loopbaan. In een tijd waarin we sneller scrollen dan we ademen, waarin oorlog onze schermen binnenvalt en even niks een revolutionaire daad lijkt, komt zij ons iets ongevaarlijks brengen. Een licht hart.
Ja.
Marjolein.
Ik hou het veilig.
Wat fijn dat jij er bent. Ja.
Nou, dank dat ik hier mag zijn.
Ja.
Wat een diversiteit in de community ook, hè?
Zeker.
Wauw, zo cool.
Ja, we weten nu na vanavond weer een beetje meer. Maar dit zijn mensen, er zitten hier 60 verschillende mensen met allemaal verschillende dingen die zij weer to the table kunnen brengen. Ik denk dat ik over een jaar of drie dat ik nog niet uitgeïnterviewd zou zijn. Dus ja, dat is zo.
Ja.
Dat klopt. Maar jij bent hier nu. En ik wil tips, dokter.
Ja, tips, dokter.
Ja, ik wil, dokter, maar, ik wil overeind blijven in deze chaos en deze nachtmerrie van voortdurend in paraatheid te leven. Want dat is wat jongeren vooral hebben, waar jij ook veel mee te maken hebt. Eigenlijk het meeste toch wel, hè?
Nou, ook met volwassenen.
Toch wel, hè?
Ik denk mijn jongste cliënt was 14, 15 en de oudste 72. En
alles daartussen. Okay.
Veel van mijn eigen leeftijd ook.
Ja. Maar je hebt ook contact met scholen, daar kunnen we het straks nog heel even over hebben. Ja. Over die belangrijke link. Want er ging ook vorige week, of vorige uitzending, ging het veel over thuiszitters.
Ja.
En in connectie daarmee hebben we ook die film Folktales uitgezocht. Eigenlijk van breng die thuiszitters daarmee naartoe. Sleur ze van de bank,
ja.
Als het ware.
Ja.
Zijn we ook gewoon allemaal een beetje overprikkeld geraakt?
Ik denk dat we wel dat er wel veel gevraagd wordt dagelijks. En dat we bijna geen tijd meer hebben om even adem te halen, stil te staan. Er is altijd iets op de telefoon of er is altijd iets op tv. Wat ouderen en wij, onze generatie, ook nog meemaakten, was dat de tv was gewoon klaar op een gegeven moment. Want er was niks meer. En dat was een moment dat je eventjes kon iets anders moest doen.
Ja. Weet jij ook wat er fysiologisch zeg maar met een lichaam gebeurt als we echt geen natuurlijke begrenzing meer hebben?
Ik werk veel met mensen met ADHD of neurodivergentie. En vaak zie je, wat ik altijd zeg is van de een heeft heel veel last van zijn ADHD, zeg maar. Terwijl de ander eigenlijk vrij makkelijk door het leven gaat. Wel met dezelfde soort van handicaps, maar daar geen last van heeft. En waarom heeft de ander nou zoveel last? Nou, een van de dingen die altijd naar voren komen is dat zenuwstelsel volledig uit balans raakt. Doordat het de hele tijd aanstaat en op een gegeven moment uitklapt. Dus dat je eigenlijk niet meer goed kan nadenken hoe je een kopje koffie maakt bijvoorbeeld. Wat we een burn-out noemen.
Ja.
Maar wat ook een bore-out kan zijn van voortdurende onderprikkeling.
Bore-out.
Een bore-out is gewoon een ding. Dat is ook een ding.
Van burn-out naar bore-out.
Ja, ik heb zelf ooit denk ik een bore-out gehad. Omdat ik zo onderprikkeld was van mijn werk, wat eigenlijk heel saai was. Wat eerst een soort avontuurlijk projectmanagement avontuur was. En later verwerd tot een soort rapportagemachine met werkopdrachtjes in India, in een klein systeem wat ik dagelijks moest invullen, wat totaal voor mijn ADHD-brein niet lukte eigenlijk. En ook geen uitdaging.
Ja, dat is geen uitdaging. Ja. Dus het is wel interessant. Dat je eigenlijk ook onderprikkeld kan zijn op een bepaalde manier.
Ja, en wat ook interessant is, en dat zien we veel bij thuiszitters ook, dat van buiten lijkt het alsof er niks gebeurt. Dus dat iemand in bed ligt en niks doet. Maar als je daar een draadjes aan zou verbinden, dan zie je dat er een enorm hoge hartslag is. Vaak een hele hoge ademhaling.
Ja.
En heel veel stress van binnen.
Ja.
Dus de onderprikkelingen weinig prikkels hebben. Bijvoorbeeld als je thuis zit en alleen maar op je kamer in bed ligt bijvoorbeeld. Dat geeft dus eenzelfde spanning in het lichaam eigenlijk als de overprikkeling. Dat je alleen maar aanstaat en totaal overprikkeld raakt en nooit uitstaat, zeg maar.
Hoe kun je dan mensen dat verschil daartussen tussen zeg maar gewoon een dopamine hitje en echte rust of betekenis aanreiken?
Een dopamine hitje is eigenlijk al als je jezelf een compliment geeft op een dag. Dus als je een soort van goed gevoel hebt over jezelf, van nou, dit was een lekkere dag, dan gaat je dopamine, hoehoe.
Ja.
En wat zie je bij mensen die bijvoorbeeld last hebben van een ADHD, dat die volledig in de zelfafwijzing zitten. Niet goed genoeg, niet genoeg gedaan vandaag, weer uitgesteld. Dus er zit heel veel veroordeling op.
Ja.
En vaak als je dat er al afhaalt, dus zo simpel kan het al zijn, dat je jezelf niet meer de hele dag aan het veroordelen bent, dan gaat je dopamine eigenlijk omhoog.
Ja.
Dus stoppen met zelfafwijzing, maar hoe doe je dat? Daar kunnen we nog een uurtje over praten.
Ja, het kan ook iets korter, maar dat is een begin dus. Ja.
En zelfs misschien vragen aan je omgeving van, ik ben niet zo goed in mezelf complimenten geven. Kan je gewoon af en toe zeggen dat ik iets goed heb gedaan? Van, ik heb nou iets gedaan. Lekker gelukt.
Ja.
Ik kan bijvoorbeeld heel lang iets uitstellen en dan aan beginnen. En dan is het ineens heel snel klaar. En dan zeg ik tegen mezelf van, had ik wel eerder aan kunnen beginnen. In plaats dat ik zeg, goh, wat knap van mij dat ik dat nou toch gedaan heb. Ondanks dat ik het zo moeilijk vond, zeg maar.
Mm-hmm. Om nog even terug te komen bij die jongeren. Hè. Dus, wat we in modern ouderschap toch wel vaak zien, is dat er geen echte begrenzing wordt gegeven. Wanneer wordt dat nou echt benauwend? Wordt het bevrijdend?
Bij mij is begrenzing bevrijdend, maar kan ook heel benauwend zijn. Hoe heb je dat zelf?
Ik?
Ja, dat als je begrensd wordt, geeft jou dat structuur of?
Ik denk het wel, ja. Ik denk dat die mij ook niet is geboden. Ik heb altijd voor mezelf gewerkt. En dan moet je sowieso je eigen tijd indelen. Ik herken ook wel heel veel in datgene wat veel jongeren hebben, is dat ze eigenlijk zoiets hebben van ja, ik wacht maar een beetje af en ik. Is het wel goed wat ik doe? Die twijfel die bestaat wel heel erg bij. Kijk, als je heel erg begrensd wordt en je gaat naar een baan toe van 9 tot 5. Je kan zeggen, je bored out. Ja. Maar je hebt wel door die begrenzing heb je eigenlijk ook een soort veiligheidsmarge.
Ja. Ja, dus ik soms. Als ik naar mezelf kijk, is dat ik wat we af en toe nodig heb om ergens een.
We hebben een hele hardnekkige beller. Ja. Ja, die wil heel graag ook iets zeggen in het programma.
Ja, dat snap ik ook.
Ja, ik weet het niet. Kan ik hem heel even doorgeven hier? Dit is ook helemaal niet erg. Het is namelijk iemand die altijd belt op dezelfde tijd.
Oh.
En dat is ook zoiets. Hè. Die moet ik begrenzen, want die belt 2 keer per week.
Ah.
En ik zal je eerlijk zeggen, dat is mijn zus. En zij heeft een autismestoornis. Dus met haar is het heel duidelijk zo dat die begrenzing eigenlijk comfort biedt.
Ja.
En ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. En dat is misschien ook wel het mooie van jouw werk. Dat je daar.
Ja, er is niet één oplossing voor iedereen.
Nee, dus, nee, one size fits all. Ja. Nee, die bestaat niet.
Dus hoe vrijer iemand zelf in zijn denken is, hoe meer soms wat structuur fijn is om te krijgen. Maar die kan je ook aan jezelf brengen. Dus als je bijvoorbeeld verdwaalt in je gedachten en in creativiteit en niet in actie komt. Mm-hmm. Dat je zelf een vraag kan stellen waardoor je logisch brein even aangaat.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld, wat zou een eerste kleine stap kunnen zijn? En dan gaat je brein meteen versmallen en dat gaat dan denken in een kleine stap. Dus je kan met taal kan je eigenlijk je brein ook alweer sturen. En als je daar vast komt te zitten in dat het te smal is, zeg maar, dan kan je hem ook weer verruimen door een vraag te stellen als hoe zou het er nou uitzien? Dan zet je dat beeldbrein aan en die creativiteit. Hoe zou het er nou uitzien als ik het heb opgelost?
Mm-hmm.
Dan gaat die creativiteit weer aan. Dus je kunt. Klinkt heel vaag, of niet?
Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het juist. Ja,
dus het is ook maar net waar je vast zit of waar je bent vastgelopen in je leven. Wat er gaat helpen. Dus sommige mensen die zijn heel lang ingeperkt. En als ik die in de coaching krijg en ik ga zeggen van nou, je zou toch wel wat meer grenzen moeten hebben. Dan vliegen ze eruit natuurlijk. Dus sommige mensen hebben veel grenzen nodig en sommige mensen hebben juist vrijheid nodig. Dus sommige mensen hebben juist uiten nodig met wat zou jij nou willen? Of hoe zie jij dat eigenlijk voor je?
Mm-hmm.
Ik denk inderdaad met het begrenzen met ouders dat jongeren veel meer vrijheid hebben om het zelf te bepalen, maar ook vanuit school. Dus ik heb wel eens in een soort wanhoop gezeten en veel ouders met mij. Van ja, weet je, ik kreeg vroeger gewoon straf als ik er niet was. Ik heb heel veel strafuren gehad omdat ik dan afwezig was. Ja, dat moest ik gewoon verboeten, zeg maar. En dat is eigenlijk niet meer. Hè? We straffen natuurlijk niet meer.
Nee.
Wat ook prima is. Maar dat was voor mij wel heel ongemakkelijk. Van, ik dacht er niet eens over na om niet naar school te gaan. Want tegenwoordig is dat helemaal niet zo ongebruikelijk.
Nee.
En er is ook echt iets anders aan de hand. Dus kinderen die knallen uit het schoolsysteem. Omdat het gewoon niet meer past. Omdat bepaalde kinderen vaak met meer ASS-kenmerken, dus meer autisme-spectrumstoornis-kant.
Okay.
Lang niet allemaal hoor, maar dat zie je wel veel. Dat die voortdurend overprikkeld zijn en ook overprikkeld raken in een klaslokaal. En, of juist helemaal onderprikkeld raken. Maar dat vroeger kon je gewoon een stil kind zijn. En dan was je een rustig kind en dat was ook prima. En het lijkt wel alsof je nu altijd moet lukken en altijd moet meedoen. En alles is mogelijk, dus dan moet je uit je schulp komen. En deze kinderen die kunnen dat helemaal niet.
Nee.
En vaak gaan ze steeds verder in zichzelf keren. Gaan heel anders om met technologie ook dan wij, hè? Dus die vinden thuis een online community waar je heel makkelijk mee connect. En dat staat dan tegenover een school waar het allemaal super ingewikkeld is en je eigenlijk geen uitdaging vindt. Ja, wat kies je? Ja, ik zou het ook wel weten. Ik zou ook voor de online community gaan in plaats van het klaslokaal. Daar is ook snelle dopamine. Daar kan je gamen. Dan kan je met z'n allen snel iets voor elkaar krijgen.
Mm-hmm.
Dus of het nou een probleem is dat ze gamen, of dat er gewoon echt een ander soort leren ontstaat. En, ja, jongeren doen dat gewoon heel anders dan wij.
Mm-hmm.
Wij keken vroeger allemaal naar 3 zenders en dezelfde programma's en verdwaalden nog, omdat we geen navigatiesysteem hadden.
Nee,
en we verveelden ons omdat er niks te zien was of zo.
Ja, ja, stuif eens in. Ren je rot.
Precies, ja.
Wat best wel leuk was trouwens.
Ja.
Martin Brosius, fantastische gast.
Ja, dat was heel overzichtelijk ook.
Ja.
En verbonden.
Ja, en dan toch even naar de volwassenen toe, hè? Want we hebben hier bij Lokaal 432 de mogelijkheid om dus zeg maar te vertragen en rituelen in te bouwen. Want bij de jongeren hoef je niet zo snel te komen inderdaad met, nou, we gaan nu samen zuurdesembrood bakken. En,
nou ja, soms wel, hè. Maar dat is ook weer afhankelijk. Maar meestal
hoe krijg je ze
zo ver? Ik krijg ze niet zo ver.
Nee. Maar je kan al beginnen met hele simpele hacks, zoals inderdaad je horloge afdoen. Eens wat vaker. Ik heb ook iets gehoord van iemand die heel bewust met het OV reist en dan offline gaat en gesprekken gaat zitten afluisteren van mensen. En ondertussen ben je toch onderweg van A naar B. Dus heb je een soort legitiem excuus om te onthaasten. Hebben we nog meer eenvoudige dingen die we kunnen verzinnen voor de mensen thuis?
Ja, hij is al heel veel genoemd. En heel veel mensen denken, oh ja, mindfulness natuurlijk. Maar als je bedenkt, niet dat ik dat iemand toewens of zo, maar als iemand ziek wordt in je omgeving of er overlijdt iemand in je omgeving, dan wordt je leven ineens heel bewust weer of zo. Je bent weer heel erg in het moment. En dan moeten dingen geregeld worden. Of je denkt, nou, dit is misschien wel het laatste moment dat we dit doen, laten we dit omarmen. Dus je bent heel bewust weer. En als ik een beetje wegfladder en denk, nou, ik verlies even vaste grond onder de voeten, ben te veel in mijn hoofd, dan ga ik dus ook echt heel bewust dingen doen. Heel bewust een kopje koffie zetten. En daar denken van, hè, nu even een kopje koffie. Even ademhalen. Wat Patrick met ons deed aan het begin ook. Doe ik ook veel met coaches. Je hoeft niet per se ademhalingsoefeningen te doen, maar een paar keer op een dag even denken, oh, haal ik eigenlijk nog adem? Dat brengt je hele brein tot rust, omdat het in een soort veiligstand gaat van, oh, als ik om ademhaling kan denken, dan zou ik wel veilig zijn of zo. Dus dan komt alles even tot rust.
Ja.
Want het is eigenlijk gewoon paniek als we zoveel in onze gedachten zitten.
Ja. Nou, heb jij zelf laatst een hele mooie reis gemaakt?
Ja.
Ik hoef niet verder in detail te treden. Misschien, dat gaan we ook niet doen.
Misschien
als
een
je
keer
dat
nog.
Ja, precies. Maar wat ik merk wel dat jij misschien, of dat is ook een vraag tegelijkertijd, die intensiteit of dit elk moment is heel veel waard. Mm-hmm. Dat bewustzijn er wel meer mag zijn. En dat straal je zelf meer uit, heb ik het idee.
Nou, het is wel oefening om zelf met mijn ADHD om te gaan. Dus ik heb heel veel oefeningen gedaan om weer bij mezelf te kunnen blijven. Om in het moment te zijn, om focus te houden op wat ik doe. Pomodoro is ook nog hele concreet. Daar zou ik ook nog iets over kunnen zeggen.
Die slice-methode.
Ja.
Ja.
Dus ik ga aan de hyperfocus, waardoor ik mezelf helemaal uitput. Omdat ik maar doorga. Eindeloze energie kan echt de hele nacht doorwerken en dan 's ochtends gewoon weer aan het werk gaan.
Ja.
Maar daarna ga ik helemaal uit. Dus dat is voor de balans is dat niet zo geweldig. Het maakt het wel veel makkelijker om nu in een periode dat het lastig is. Mijn ex-partner is heel ziek.
Ja.
Om heel erg in het moment te blijven, ook met de kinderen. En dit is dus nu. En dat ik ook snap hoe dat is om in het nu te zijn.
Ja.
Dat maakt het niet minder verdrietig en niet minder lastig. Maar het is wel heel rustig voor mijn hoofd eigenlijk.
Ja, ja.
Dus ik kan het waarderen dat dat er ook is of zo. Als je leeft met de dood, dan wordt het leven bewuster of zo.
Mm. Dat vind ik wel een hele mooie om mee af te sluiten eigenlijk.
Ja, met de dood gezegd. Ja,
je hoeft nog net geen amen te zeggen. Maar het was wel...
Van jou ook een fijne dood.
Ja, hij lag zo voor het doel. Ik denk, ik schiet hem erin. Ja, nee, maar...
Afscheid nemen is een beetje doodgaan.
Ja. C'est mourir un peu.
Oui.
Ik vond het ontzettend fijn dat je even bij ons was. We hebben met z'n allen een fantastisch programma gemaakt. Marjolein.
Margot was die andere.
Oh, ik zit met die emmen in mijn hoofd.
Say that to all the girls.
Ja, ik word een beetje te... wat zal ik zeggen? Mijn geheugen. Ik moet even bij jou op de bank, denk ik.
Ik denk het ook.
Ja.
Even
Marjolein.
Landen. Of bij Patrick even landen.
Dank dat je er was.
Graag gedaan.
Oké, jongens. Dit was hem. De tweede aflevering waar we van folktales, thuiszitters, naar honden en ouder worden, naar big tech en hoe we daarmee omgaan, uiteindelijk landen bij authenticiteit en echte verbinding. Meedoen? Laat het ons weten. Stuur een berichtje naar welkom@lolalokaal.nl en misschien zit jij hier wel de volgende keer. En die volgende keer wordt dan maandag 13 april. Dan zijn we er weer, want de 6e is natuurlijk tweede paasdag. Het lokaal 432 werd opgenomen voor een live publiek. Redactie en productie Roel Fooy, Patrick Schrama en Agnes Po. Applausje voor jezelf en tot de volgende keer.